Goedemiddag gemeente, de kerkenraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is dominee M.J. van Oort uit Bodegraven. We hebben voor u de volgende afkondigingen. Allereerst een geboortebericht. Op donderdag 24 januari is geboren Jacob Gerrit Anderweg, zoon van Wilco Anderweg en Celeste Anderweg Ambachtsheer. Zijn roepnaam is Jacob en hij is het broertje van Marina. De collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de individuele hulpverlening. En de tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu lied 212 uit Weerklank, de verzen 1 en 6. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Zo, het is altijd fijn om weer in Barendrecht te mogen voorgaan. Ik vind altijd dat u een uniek kerkgebouw heeft qua manier van kerkhouden. Zo, dat preekt eigenlijk heel fijn. Ik kreeg ook al een wijze raad van iemand van u. Ik kan zo eens niet zien zitten, maar oh ja, ik zie hem nu wel. Dat ik niet te snel mag praten. En ik hou u in de gaten, als ik te snel ging praten, dan zou u uw hand opsteken. Alleen u heeft toch het nadeel dat ik ook een beetje verkouden ben. Dus misschien dat helpt ook. Daardoor zal ik minder snel praten, denk ik. Vanmorgen mocht ik in mijn eigen gemeente voorgaan. En die preek is al op min of meer dezelfde manier nu weer houden. En die gaat over, het is een heel bekend gedeelte uit de Bijbel. Maar elke keer grijpt het me er weer aan wat er allemaal zich rondom afspeelt. En hoe herkenbaar dat ook is, ook juist in onze tijd. Dat is dat moment waarop die discipelen van Johannes de Doper naar Jezus komen. met de vraag van, bent u het nou of verwacht u iemand anders? Daar wil ik mee in de slag gaan. Dan zul je heel veel dingen rondom ontdekken. Voor mij is die elke keer weer nieuw. Ik heb er vaker over gepreekt. En elke keer is het preek weer anders als je daarover preekt. Ik vind het een heel indrukwekkend gedeelte uit de Bijbel. De psalmen die we zingen hebben daarmee te maken. Over het verwachten gaat het ook. Maar in sommige psalmen, bijvoorbeeld ook zo'n psalm 130, maar ook wel psalm 62, hoor je bijvoorbeeld ook zo'n kreet vanuit Johannes, vanuit de gevangenis, van waar bent u nu, heren? Help me. We zingen psalm 62, vers 1 en vers 5. Hans geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en dan zingen uit psalm 146, vers 3, 4 en 5. Dus aansluitend op de geloofsbelijdenis. Beleiden we ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde. In de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. Soms kan het wel eens wat parmantig klinken, Heere God, zo'n geloofsbelijdenis. Het begint elke keer met het ik. Ik geloof, wij geloven. En dan, als zo'n geloofsbelijdenis helemaal vorm krijgt, dan gaat het na het belijden van wie u bent, de Vader, Zoon en Heilige Geest, dan klinkt opeens dat ik geloof in de vergeving van de zonde. En als er iets niet parmantig is, is dat het wel. We zijn hier niet als kinderen van u. We zijn hier niet als gelovigen in u. We zijn hier ook niet als we daar nog mee worstelen. We zijn hier niet omdat we parmantige mensen zijn. Maar we zijn hier omdat we mensen zijn die geloven in de vergeving van de zonde. We zijn mensen die hierin geloven dat u van ons houdt. En daar klampen we ook ons aan vast. En dat zeggen we niet zomaar, maar dat zeggen we op grond van uw eigen woord. Waarop u ons laat zien dat u uw eigen zoon naar deze aarde zond, omdat u van deze wereld houdt. Omdat het u aan uw hart gaat wat hier gebeurt op deze aarde. En omdat u kinderen zoekt. Omdat u ook mensen zoekt die eigenlijk zo parmantig in elkaar zitten dat ze denken allemaal zelf wel te kunnen. Of je nou jong bent of oud. Mensen die het zelf denken te regelen. Mensen die zelf hun toekomst denken uit te stippelen. Ook die mensen zoekt u. Misschien wel juist ook die mensen. Om ze weer bij u terug te halen. En we danken u dat we ook hier vanavond even zo'n moment krijgen. Hier in Barendrecht. Waarop we samen grote dingen over u mogen zeggen. Waarop we samen tot u mogen zingen. Tot u mogen bidden. Kortom, onder de indruk mogen zijn ook van uw almacht, van uw grootheid, van uw heiligheid. Tegelijkertijd ook vol vertrouwen tot u komen. Want dat is ook gewoon zo. Vader, hoezeer wij ook kunnen falen, en dat doen we, dat belijden we ook voor u. Hoezeer we ook tegen u kunnen opstaan, tegen u kunnen zondigen. We komen tot u op het grond van het feit dat u een God bent die vergeeft. En die elke keer weer opnieuw met ons wil beginnen. Met ons, notabene. Met uw gemeente ook. Juist met die gemeente die ook in de wereld van vandaag nog wel eens de neiging heeft om een grote mond op te zetten. Zodat de wereld om ons heen wel eens kan denken, wat zijn die kerkmensen er ook allemaal mee bezig? Vergeef het ons, Heer, als we niet altijd goed weten hoe we nou met die opdracht om te dienen, hoe we daar nou mee overweg moeten. Vergeef het ons ook als we ook niet altijd goed weten hoe dat moet, dat getuigen zijn van u. En als we niet altijd onze woorden ook koppelen aan onze daden. En als onze woorden soms hele parmantige woorden kunnen zeggen, onze mond hele parmantige woorden kunnen zeggen, terwijl onze houding naar de ander toe, dat vaak helemaal niet weerspiegelt. Zegen ons als we u zoeken. Leid ons met uw Heilige Geest. Open de woorden uit uw woord. En raak ons aan met die geest die ons meeneemt in de diepte van dat geweldige, bevrijdende woord van u. In die geweldige zekerheid dat u ons niet loslaat, wat er ook gebeurt. In die verwachting dat u betrouwbaar bent. Wees met uw geest in de kracht ook om te luisteren, om orgel te bespelen, om te dienen als koster, als kerkraad en ook als we mogen spreken. Leid ons door uw Heilige Geest. Wees bij hen die deze dienst op een ander moment meeluisteren, of nu thuis met ons verbonden zijn, de ouderen ook uit de gemeente. Geef ook hen de kracht en de energie om te kunnen luisteren. Naar wat u ook zegt. En hoe dichter we bij de woorden uit uw woord blijven, hoe duidelijker dat ook wordt. Zegen ons daarin, dat bidden u om Jezus Christus wil alleen. Amen. Lucas. Dat gaan we met elkaar het lezen. De geschiedenis over die discipelen die vanuit Johannes naar Jezus gaan, die staat zowel in Matthäus als in Lucas. En Lucas heeft dat op een hele eigen manier gedaan. En daarom volgen we Lucas. En we gaan ook niet straks in de preek zeggen, ja maar Matthäus zegt dat of wat dan ook. We volgen gewoon het evangelie van Lucas. En Lucas doet het op een hele bijzondere manier. En die valt je pas op als je begint te lezen in Lucas 7 vers 16. Lucas 7 vers 16 is net de geschiedenis zich afgespeeld tussen de Jezus en de jonge zoontje wat hij opgewekt heeft uit de dood in Nain, of buiten Nain. En de mensen zijn daar volledig van slag, reageren daarop. En dan gaat dit gebeuren zo lopen en dat leidt uiteindelijk ook tot het spreken over Johannes de Doper. Vers 16. Vrees greep hem alle aan. En ze verheerlijkte God. En ze zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea. En in heel de omgeving. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen. En dat Johannes 2 van zijn discipelen bij zich had geroepen, stuurde hen aan Jezus met de vraag, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag, en door het herhalen van de vraag komt hij nog een keer heel nadrukkelijk in beeld, bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij velen van ziekte en aandoeningen en boze geesten, en aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tegen de menigte over Johannes te zeggen, waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt. Dus als ware een kwetsbaar mens. Waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie zij die prachtige kleding dragen en in wild leven zijn in de paleizen. Waar bent u naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Deze is het over wie geschreven staat. En dan volgt de tekst uit Maleachi. Zie, ik zend mijn engel, of mijn boodschapper, mag u ook lezen, voor uw aangezicht, die voor u uit de weg gereed zal maken. Want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. En heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigde God. Maar de farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hen gedoopt wilden worden. Tot zover deze schriftlezing. Ik laat dit laatste gedeelte even liggen over het spelen op de fluit. Dat is weer een preek op zich. We richten ons even op dit eerste gedeelte nu. Die ontmoeting tussen Jezus en de discipelen van Johannes. We horen dan wat er gezegd wordt, maar in dit gedeelte is het minstens zo belangrijk om te horen wat er niet gezegd wordt. Dat zult u straks ontdekken. Jezus zegt iets niet waarbij hij eigenlijk iets weglaat. En waarom doet hij dat? We gaan dat ontdekken vanuit de teksten die vanuit Jesaja aangehaald worden in het antwoord van de Heer Jezus. Je zult ook merken hoe verrassend dit gedeelte ook is, hoe weerbarstig het ook is. En dat ook wel iets te zeggen heeft over de manier waarop wij vandaag de dag ook in deze samenleving functioneren, staan, leven. Nou, voordat we dat gaan doen, gaan we zingen uit Psalm 25. Ik ken de psalm, altijd weer een mooie psalm om te zingen. Psalm 25, vers 2 en vers 4.
Thank you.
Ik ben net teruggekomen van vakantie, jongens, en ik heb een paar bankbiljetten meegenomen. Het is volgens mij de eerste keer, of ja, vanmorgen heb ik het ook gedaan. Ik denk de tweede keer dat ik met bankbiljetten op de preekstoel sta. Het heeft niks met de actie kerkbalans of zo te maken, maar ik heb een simpele vraag aan jullie. Dus ik weet niet of je het daarvan dan kan lezen. Heb je enig idee, kun je daarvan dan lezen hoe groot het getal is wat hierop staat? Als moet je dichtbij komen, dan kan je er een krijgen, dan kan je het. Dat is wel erg eng, hè? Kunnen jullie het daarvan dan zien? Of ik weet niet hoe goed jullie ogen nog zijn. Kan ik dus alles blijven zien eigenlijk. Is dat 10.000 op? Het is een bankbiljet van 10.000, jongens. Dan heb ik hier nog een van 10.000. Eentje van 5.000. Dat wordt wel steeds lager, zie ik. 1.000. Er waren nog groter. Er waren ook een van 100.000. En zelfs van 500.000. Stel je nou voor, hè, dat je morgen op schoolplein staat en er komt een vriendje naar je toe en die zegt van, ik heb geld bij me, 10.000. Laten we naar de, nee, ik weet niet welke winkel hier dichtst in de buurt is of bij jullie in de buurt is. Het zal wel ergens een Jumbo of zo zijn. Laten we naar de Jumbo gaan en eens even kijken hoeveel pakken chips we daarvan kunnen kopen. Dan ga je naar de Jumbo toe en dan kom je bij de kassa. En dan heb je grote kans dat die jongen die achter de kassa zit, er zit ook wel eens jongens, dat hij zegt, ja, maar ik kan, met dat geld kan ik natuurlijk niet afrekenen. Dan moet je eerst even langs een bank. Nou, dan ga je naar de bank toe. Je denkt, nou, 10.000, nog een 10.000. Die gaan we eens even omwisselen. Dan kom je bij de bank. En dan geef je 10.000 aan die, nou, nu wel een mevrouw nemen. Zit een mevrouw achter de balie. En die geef je die 10.000. En hoeveel denk je dat het waard is? 10.000 dong in dit geval is 40 cent waard. Dus ik denk niet eens dat je er één pak chips voor kan kopen. Ja, hele goedkope chips misschien, maar die is niet lekker. Verwachten. Over verwachtingen gaat dit gedeelte. En verwachtingen, die kunnen je soms enorm teleurstellen. En als er één is, en wie dat denk ik ook mee te maken heeft gehad, is het wel Johannes de Doper geweest. En Lucas, die stelt dit gedeelte over Johannes de Doper op zo'n manier op, dat je als het ware die toon van die grote verwachtingen die er waren rondom dat optreden van Johannes de Doper als voorloper van de Heer Jezus, die hoor je eigenlijk in het gedeelte wat gelezen wordt. Want Lucas gebruikt namelijk letterlijk een citaat uit dat wat zijn vader, wat Zacharias gezegd heeft over Johannes de Doper. Er staat in vers, even goed kijken, in vers 16. Vers 16 staat, vrees greep hem al aan. Ze verheerlijkte God, ze zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En dan, God heeft naar zijn volk omgezien. Dat is nou precies wat ook Zacharias zei. Toen de geboorte van Johannes de Doper werd voorspeld. God heeft naar ons omgezien. De lofzang van Zacharias. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft naar zijn volk omgezien. Hoeveel later dan dat moment zitten we hier? Nou, misschien een jaar of 30. Hoe lang is de Johannes de Doper al aan het optreden? Nou, zo heel erg lang zal het nog niet zijn. Wat hebben we over de Johannes de Doper allemaal niet kunnen lezen? Ik heb hier wat dingen op een rijtje gezet. Johannes de Doper, God heeft naar me omgezien. God heeft verlossing voor ons tot stand gebracht. In de lossing van Zacharias klinkt het over redding, over verlossing, over bevrijding. Gabriel, die engel, wat zei je Gabriel ook alweer over Johannes de Doper? Hij zal groot zijn voor de Heer. Hij zal velen van de Israëlieten bekeren. En als laatste, hij zal uitgaan in de kracht en in de geest van Elia. En waar is Johannes op dit moment? In de gevangenis. Klopt er eigenlijk wel iets van al die voorspellingen over Johannes de Doper? Staat het niet met een geweldig contrast? En Lucas, die heeft het op zo'n manier neergezet dat je dat eigenlijk nog sterker voelt. Want Lucas heeft die gevangenneming van Johannes de Doper al in het begin van zijn evangelie gezegd. Eigenlijk al voor de doop. Doet hij op een hele vreemde plek. Matthäus doet het veel later. Maar Lucas doet het direct al. Als Lucas vertelt over Johannes de Doper die optreedt bij de Jordaan, die de Israëlieten eraan herinnert dat nu het moment is gekomen waarop ze zich moeten verontmoedigen voor God, waarop ze zich moeten omdraaien, bekeren tot God. Dan zegt er Lucas gelijk erachteraan, en toen Herodes, de viervorst door hem werd terecht gewezen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer, en om alle slechte dingen die hij deed, heeft hij dit nog ook bijgedaan dat hij Johannes in de gevangenis heeft opgesloten. En volgens komt de doop van Jezus, dus dat kan niet qua tijd op elkaar volgen. Maar kennelijk laat Lucas ons ook niet lang in spanning zitten. Stel je nou eens voor, hè, want u kent de Bijbel, nu is een groot gedeelte van u denk ik dat de Bijbel kent. En daardoor is ook dat misschien dat verrassende effect al wat naar de achterkant gegaan. Hè? Maar stel je nou voor dat je voor het eerst van je leven zo'n evangelie openslaat en gaat lezen over Jezus. Lees je over de voorloper van Jezus, over iemand die waar geweldige dingen over gezegd worden, dan verwacht je toch niet dat hij twee hoofdstukken later in de gevangenis zit. En is het dan raar als je als lezer daar vragen bij hebt? Klopt dit dan wel met alles wat er voorspeld is? En eerlijk gezegd wordt op die spannende vraag ook geen antwoord gegeven. Ja, dat was natuurlijk helemaal mooi geweest. Hè? Als we nou een preek hebben met elkaar. En dat we met elkaar, ja, zegt dat klopt wel hoor. Want er gebeurt dit wat. Zoals we dat vaak doen. Hè? Met Bijbelse gegevens die met elkaar in contrast zijn. Die tegen elkaar aanschuren. Dan vinden wij vaak een methode waarin we dat dan toch wel met elkaar in overeenstemming kunnen vinden. Maar durf je nou ook schurende teksten uit de Bijbel gewoon zo te laten staan? En kan het dan ook niet dichtbij komen? Misschien zou Zacharias nog geleefd hebben, denkt u? Nou, als het inderdaad zo'n 30 jaar is na zijn geboorte van Johannes, dan verwacht ik dat niet, hè? Zacharias was al oud op het moment dat Johannes geboren werd. Maar het zal je als vader maar gebeuren. Of als moeder. Die zoon waarin je zoveel gehoord hebt, is nooit bij een engel gekomen. Die zoon waarvan je zoveel gehoord hebt, die zit vervolgens in de gevangenis. Bij Herodes, die onbetrouwbare Herodes. Die Herodes die zich wel heeft laten besnijden, die zich onderworpen heeft aan zogenaamd aan de Joodse wetten, maar in de praktijk er helemaal niets van terugbrengt. Die Herodes die eigenlijk van afkomst uit Edom komt. Dus daar komt geslacht vandaan. En die zich eigenlijk in zijn doen en laten niks van God aantrekt. En op het moment dat ze Johannes hem aanspreekt, immers hij heeft zich ook onder de wet van God geplaatst, en dan mag hij er ook op aangesproken worden, Johannes gevangen zet. Gevangen zet in zijn burcht. En dan zit je dan. Waarschijnlijk is het in die burcht, ik weet niet of je in Israël geweest bent, maar bij de Dode Zee, daar had Johannes ook zo'n burcht. Of Herodes ook zo'n burcht. Dode Zee heb je zo'n plek en daar kan je eigenlijk van alles van ver zien aankomen. Dus dat is een ideale plek om ook een grote burcht te bouwen. Je kunt je vijanden van ver zien aankomen, je kunt je heel lang verdedigen. En daar zit dan Johannes vast. En wij blijven zitten met al die mooie, prachtige aankondigingen. Wat is dan eigenlijk nog wel betrouwbaar in de Bijbel? Als zulke soort dingen niet eens kloppen. Wat is er dan te merken van die geest en die kracht van Elia? Elia, kent u hem, gemeente van onze Heren, kent u hem, Elia? Dan denk je toch aan de uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Dan denk ik aan die confrontatie met Agab, hè? Denk aan die Baalspriesters op de Karmel. En dan denk ik aan hemelvaart. Is er eigenlijk een grotere tegenstelling aan die profeet in die gevangenis, in die burcht daar, en Elia, die eigenlijk door alles heen gedragen wordt, de confrontatie met de koning aan kan en met de vurige wagen en vurige paarden naar de hemel gaat? Waarom die vergelijking dan met Elia? Ik denk dat Johannes dit zelf ook heeft gehad. Hij zal van zijn vader best wel gehoord hebben wat zich afgespeeld heeft rondom zijn geboorte en de geboorte van zijn neef, de Heer Jezus. Hij zal zich best wel zich ook zo over gebogen hebben wat nu zijn rol zou zijn. Zich waarschijnlijk ook wel heel van voorgesteld, denk ik zo. Dat hij bijvoorbeeld naar de ene plaats ging en dat Jezus daarna zou volgen. En dat hij al kon vertellen in de plek van nog even. En Jezus komt binnen. Doe de poorten maar open, want Jezus komt binnen. En die heeft een geweldige boodschap. Maar als je in hem gelooft, dan ben je bevrijd van alles wat je gedaan hebt. En als je in hem gelooft, dan mag je ook er zeker van zijn dat je leven verandert. Dat je pas echt die vrijheid proeft waar je naar verlangt als Joods volk ook. En wij net zozeer, denk ik. En wat komt er dan van terecht? En ik zeg, het komt wel dichtbij, want ik weet niet of u kinderen hebt die een andere weg zijn gegaan dan dat u gewild had. Misschien wel kinderen die van God vandaan zijn gegaan. Of misschien is je eigen leven op een hele andere manier gelopen dan dat je gedacht had. Misschien is die poging om die opleiding af te ronden elke keer mislukt. Of misschien zit je nu in de klas en lukt het helemaal niet. Denk je van, ja, nou zingen we een mooie psalm bij elkaar hoor. God leidt en God zorgt voor je. Hij is je burcht en je vaste rots. Maar kennelijk niet van mij hoor. Want alles wat ik doe breekt af. En dan kom je met vragen. En Johannes, hij kan natuurlijk zelf niet naar Jezus toe. Maar hij is kennelijk wel in de situatie waarin hij anderen naar Jezus kan sturen. Stuurt twee van zijn discipelen naar Jezus toe. Met die klemmende vraag. Bent u het nou die komt? Of verwachten we iemand anders? Verwachten we nu echt iemand anders die wel, dat hoor je natuurlijk op de achtergrond, die wel in staat is om het volk achter hem te krijgen. Die wel in staat is om te voorkomen dat zijn voorloper in de gevangenis zit. Je zou ook met andere woorden kunnen zeggen dat er in die vraag ook wel een beetje zit van, wanneer mag ik hier weg? Want wat is nou de functie van een voorloper als je in de gevangenis zit? Kom op. Wat kan je dan nog voor voorloper voor betekenis hebben? Prachtige teksten, geest en kracht van Elia, redding, verlossing, bevrijding door dit jochie. En het jochie zit in de gevangenis. Met die vraag komen ze bij Jezus terecht. En op die vraag gaat Jezus een antwoord geven. Al nogalang hij op dat moment ook. Al nogalang de wonderen die hij op dat moment verricht. Als de discipelen zeggen, Johannes de Doper heeft me naar me toegestuurd. Bent u het nou, die komen zou, of wachten we een ander? Dan is Jezus bezig met genezen. En dat lijkt allemaal heel evenwichtig te zijn. Maar je zult merken dat het eigenlijk precies tegendraads is aan dat wat daar allemaal gebeurt. Want je zit in de gevangenis en je krijgt straks als boodschap Jezus aan het genezen. Kijk maar, op dat moment geneest hij vele van de ziekten en aandoeningen, boze geesten. En hij schenkt aan veel blinde gezichtsvermogen. Overigens, dat is even terzijde, maar er komt nog wel eens het idee op dat vroeger in het Oude Testament men nu eenmaal niet zoveel wist van bepaalde ziektes en daarom ze maar aan demonen toeschreef. En dat dat nu vandaag de dag niet meer zo is. Hè, dat we vandaag de dag weten dat iemand dan niet door demonen belast is, maar gewoon ziek is. Dus dat het maar taalgebruik is. Nou, als je goed duidelijk leest, dan zie je dat er bijna altijd in het Nieuwe Testament onderscheid wordt gemaakt. Genezen van ziekte, aandoeningen en van boze geesten. En dat is nog vandaag de dag precies zo hoor. Boze geesten of demonische machten hebben vandaag de dag nog net zozeer mee te maken. Misschien wel meer als ooit ook in de geschiedenis. En die eisen ook hun tol in de gemeente van Jezus Christus. En ik merk volop om me heen dat ze daarin. Kijk, als u kind van God bent, als u gelooft, dan kan een demon je ook niet van Jezus vandaan houden. Kan een demon je niet naar de afgrond slepen, maar hij kan je wel uitschakelen. Gisteren liep ik nog met iemand een rondje rondom zo'n plas die wij in de buurt hebben. Zo'n meertje. Je kunt een uurtje lopen als je rondom loopt. En vaak werkt dat het beste, hè, als je met iemand moet praten. Dan ga je gewoon lopen. Dan loop je naast elkaar, kijk je dezelfde kant op. Je loopt dezelfde kant op. En je vertelt alles. En die zei het ook, ik heb het idee dat ik steeds meer in mezelf vast ga zitten. Steeds meer opgesloten word. En niet meer in slaag om iemand iets duidelijk te maken van dat wat ik ervaar. En de liefde die ik voel voor de Heer Jezus. En alles wat daarmee te maken heeft. En vaak heeft dat gebeurd met iets. Vaak is er iets in je leven gebeurd waardoor je inderdaad onder controle, onder macht is misschien niet het juiste woord. Maar wel onder de werkingssfeer van een demon zo bent gekomen. Jezus verwijdert, Jezus drijft uit. In zijn macht mogen wij dat ook doen. Nou, als de discipelen bij Jezus komen, dan krijgt de discipel van Johannes dus dat antwoord. Kijk maar eens wat er allemaal gebeurt, zegt Jezus. Er zijn blinden die ziende worden, kreupelen die kunnen lopen, melaatsen die worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt. En dan een beetje een buitenbeentje opeens in zo'n tekst. Ik weet niet of u deze tekst al zo op die manier ook gelezen hebt. Het wordt eigenlijk steeds mooier, hè? Steeds groter. En opeens, en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Waarom staat dat er dan opeens bij? Verkondigt Jezus dan alleen maar aan armen het evangelie daar? En wat is dat dan, het evangelie verkondigen? Nou, het is juist deze tekst waarin je ook heel duidelijk kunt zien dat dit een citaat zijn vanuit het profeet Jesaja. In de meeste Bijbels, zoals wij die gebruiken, staan die er ook bij. Het zijn, en er worden meestal drie Bijbelgedeeltes uit Jesaja genoemd. Waar Jezus als het ware een keuze uit maakt, die hij bij elkaar voegt. En met name door die verwijzing naar de verkondiging van het evangelie aan de armen. Dat blijkt die verwijzing aan Jesaja uit. Want de verwijzing naar Jesaja, dan is de armen, dat is Israël wat in ballingschap zit. Wat behoefte heeft, wat nood is. In het woord, het Griekse woord, betekent eigenlijk in de eerste plaats van ergens behoefte aan hebben. Iets nodig hebben. En dan heeft Israël natuurlijk in de eerste plaats behoefte weer aan thuis. Terug naar Israël. En heel de boodschap van Jesaja centreert daar ook omheen. Hè? God zal bevrijding geven. God zal, ondanks al die opstand van Israël, ondanks al het verzet, zal God toch terugbrengen. Er is hoop voor Israël. Voor het volk Israël. Dat is de eerste betekenis van Jesaja. En dat is de teksten die de Jezus hier citeert. Hij zegt, ja, dat zijn prachtige teksten. Daar heb ik wat aan. Daar word ik ook in de gevangenis door bemoedigd. Ja, maar dan komt er iets. Dan heb ik hem er even bij gehaald. Ik zei net tegen u. Jezus citeert niet alles. Je citeert niet heel Jesaja. Nou moet je je voorstellen, ik ga ervan uit, ik geef u zo toe dat dat een conclusie van mij is. Maar ik ga ervan uit dat Johannes ook die teksten van Jesaja kende. Jesaja is bekend, ook in die tijd. En de verlossing van Israël, ja, die speelde natuurlijk juist op het moment dat ze weer door die Romeinse macht bezet zijn. Eigenlijk heel hun zelfstandigheid verloren hebben met zo'n Herodes als min of meer een vazalvorst. Die speelt natuurlijk een belangrijke rol. Dus ik denk dat Johannes deze tekst herkend heeft. U kent deze tekst ook. Jesaja. De geest, Jesaja 61 voor. De geest van de Heere, Heere, is op mij. De Heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het heil te verkondigen. Maar ook zeggen het evangelie te verkondigen. Evangelie heeft hier niet in de eerste plaats de betekenis van het evangelie van de Heer Jezus, maar in de eerste plaats. De boodschap dat de strijd gewonnen is. Om gebrokenen van hart te verbinden. En dan komt. Om gevangenen bevrijding te preken. En aan de gebondenen het losmaken van hun boeien. Moet je nou eens voorstellen. Je zit in de gevangenis. Je zit vast. Je zou zo graag voorloper van de Heer Jezus willen zijn in de praktijk. Dan gaat Jezus stuurt, je krijgt de boodschap van Jezus terug. Je hebt gevraagd aan hem, hoe zit dat nou eigenlijk? En ik ga hier geen preek houden over, is dit nou twijfel van Johannes of niet? Ik neem gewoon mee in, wat zijn nou alle geboorteaankondigingen rond Johannes? Wat zijn alle beloftes rond Johannes? En hoe haak staat dat op wat hem overkomt? En als je daarin meegaat, kom je niet met die eindeloze vragen van, heeft hij nou wel of heeft hij nou niet getwijfeld? Is het nou wel of geen zonde dat hij twijfelde? Dat doet er allemaal helemaal niet toe. Hij zit vast, alles botst daarop en hij komt met de vraag, hoe kloppen nou al deze dingen met wat mij nu gebeurt? Dat hoor je erin, in deze vraag. En die kun je zelf ook hebben naar God toe. U bent toch mijn God, u heeft toch zoveel beloofd? Beloofd voor mijn kinderen. Beloofd voor mij. En in de praktijk, ik val mezelf zo vaak tegen. Kinderen doen vaak hele andere dingen als dat je ooit gedacht had. En al die dingen die ik wil doen, ze mislukken. Ik krijg een antwoord terug van Jezus. Je kent het. En je hart wordt als het ware al blijer. Want je weet wat Jezus nu had citeert, Jesaja. En de kenmerkende toon van Jesaja, ook van die andere Bijbeltekst uit Jesaja, is bevrijding en verlossing. Ook de andere tekst die als Jezus heeft over, als Jesaja het heeft over doven die zullen horen, ogen van de blinden die zullen zien, op dan gaat het over bevrijding. Er komt vrijheid aan. Dan is het toch niet meer als logisch dat je die vrijheid ook vanuit de gevangenis gaat verwachten. En daar stopt Jezus. Hij heeft het niet meer over vrijheid. Hij stopt. Hij stuurt de discipelen terug met als het ware een half tekst. Met een tekst die stopt bij bevrijding. Met een tekst die stopt bij vrijheid. Met andere woorden, Johannes, jij komt niet meer vrij. Nou, u weet, dat komt hij ook niet. Straks wordt hij onthoofd. De geest en de kracht van Elia geweldig zijn. God heeft zijn volk bezocht. Een paar jaar later omgebracht in een gevangenis. Door een meisje uiteindelijk, want een aantal mannen het hoofd op hol brengt. Wat is er dan nog waar van al die beloften? En van al die geweldige dingen? En God maakt duidelijk aan Johannes, aan die mensen om me heen, maar ook denk ik aan ons, dat het ook zo niet meer werkt in het Koninkrijk van God. Weet u, ik hou van Israël. Dat meen ik. Ik heb Israël heel hoog. En ik denk dat wij ook, als we niet bidden voor Israël en niet van Israël houden, ook problemen met de vader hebben. Als je de oudste zoon niet herkent, dan is de vraag of je wel bij de vader kan horen. Maar er is ook een, er zit ook een andere kant aan. Gisteren had ik nog een gesprek met iemand die had het over de belofte van Jesaja voor Israël. En die had het over de belofte die op het allemaal nog komen. Hè? Hoe Israël weer hersteld wordt en hoe alle mensen uit de wereld naar Israël zullen komen en zullen aanbidden. En alle teksten uit Jesaja die opnieuw werden, de Noorderland, wat de vluchtelingen zou teruggeven naar Israël toe. Nou, hij zegt, dat gebeurt toch vandaag de dag weer om je heen. Mogen we daar niet de vervulling van de belofte in zien? En als je dat leest en als je dat hoort, is het toch goed om daar tegenin te durven zeggen. En dan meen ik uit de grond van hart, en dat is geen vergeestelijking van de tekst, dat de echte belofte van Jesaja, de diepste belofte van Jesaja, toch in de Heer Jezus Christus is vervuld. En dat is echt waar. Jezus doet het zelf. Hij past het op zichzelf toe. En dan past het ook eindelijk op Johannes toe. En dat we als gelovigen, dat we als christenen, dat we als kinderen van hem, ook als gemeente van Barendrecht, gemeente van Bodegraven of welke gemeente we ook deel uitmaken, het toch aan moeten durven om in een wereld te staan waarin we ook als gemeente van hem worstelen met ziekte, pijn, vervolging, nood, onmacht, mislukkingen. En durven te beseffen dat werkelijke vrijheid ligt. Dit is geen opgezicht lesje wat doen. Dit wil ik jullie echt naar meteen meegeven. Misschien geen goede Nederlandse omschrijving, maar ik kan het even niet anders zeggen. Er is echte vrijheid in het geloof in Jezus Christus. Er is zo'n vrijheid als je gaat beseffen dat alles volbracht is in hem. Er is zo'n vrijheid als je gaat ontdekken wie je mag zijn in hem, als je in hem gelooft. Gaat zo'n complete nieuwe wereld voor je open, dat je Israël tekort zou doen als je die belofte van Jesaja alleen maar op letterlijke landbelofte zou doorvertalen. En dat je met alle respect ook het Amerikaanse vooruitgangsgeloof, waarin het je goed moet gaan als je Jezus volgt enzovoort. Dat kan heel positief lijken. Maar er weegt niets op tegen de vrijheid en die vrede die je hebt als je weet dat je van hem bent. En dan kun je het ook aan. Als Johannes dan zo in staat is geweest om discipelen heen en weer te zenden, dan zou je toch verwachten, als je zo'n antwoord krijgt, dat je en nog een keer een discipel terugstuurt. Heer Jezus, bent u niet wat vergeten? U heeft de tekst uitgehaald uit Jesaja. Dat is het boek over vrijheid voor Israël, bevrijding, verlossing, een nieuw begin. Bent u niet vergeten te zeggen dat het ook voor mij geldt? Johannes doet dat niet. Ik weet niet of hij het wel al dan niet begrepen heeft, maar in ieder geval heeft hij met deze tekst het verder moeten doen. Hij ook als grote profeet, want dat maakt Jezus voor de omstanders nog eens een keer heel duidelijk. Hè? En dan kom ik bij een tweede manier waarop je dit tekstgedeelte aan kan kijken. Weet u, wat ik nu ga zeggen is misschien niet helemaal politiek correct, maar eerlijk gezegd heb ik daar een beetje maling aan. Of het al dan niet politiek correct is of al dan niet past in onze plaats van de kerk. Maar wat Johannes en wat Lucas als schrijver ons duidelijk wil maken, ook door deze opzet, is dat de parmantige houding waarin wij als gelovigen denken als het ware te moeten uitmaken voor anderen, recht overeind staan en het zo goed weten allemaal, eigenlijk afgebroken wordt. Jezus zegt over deze Johannes: waarom zijn jullie naar hem toegegaan? Ben je naar hem toegegaan omdat het een bijzonder mens was? Ben je naar hem toegegaan omdat hij juist heen en weer bewogen door de wind? Of dat hij in kostbare kleden, omdat hij een profeet is? Ja, hij is veel meer dan een profeet. Er is niemand zo belangrijk als Johannes. En vanaf het moment dat je dan denkt van nou, ik moet zo zijn, ik moet gaan roepen, ik moet gaan, dan komt er opeens dat bijzondere, de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. Toen ik een jaar of 19 geleden predikant werd. En dat meen ik als mijn grootste verlangen om te durven te dienen. Om jezelf aan de kant te durven te zetten. En om dan maar niet bij de groep te horen die door iedereen op het schild gegeven werd. Maar gewoon rustig te dienen. Ik denk dat dat ook de plek van de kerk is. De plek van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En we moeten uitkijken als gemeente van de Heer Jezus Christus dat we niet langzamerhand tot de goede middenmaat zijn geworden, die het vervolgens ook helemaal allemaal zo goed weet voor de ander. En om dat even heel praktisch te maken, en dan weet ik niet of ik op iemands tenen ga staan, maar dat moet dan maar. Ik was op vakantie, zit je daar in Vietnam, in dit geval. Zie je om je heen hoe mensen met heel weinig tevreden zijn. Aan de andere kant zie je een geweldige duisternis gewoon. Als je bij die tempels komt. Als je ziet hoe de Boeddha aanbeden wordt op elk hoekje van de straat. Hoe in elke bus waarin je zit een Boeddha beeldje staat. Hoe in elk hotel waar je binnenkomt een Boeddha beeld staat. Met elke dag verse bloemen en bananen en andere gaven. Als je ziet hoe donker het ook is feitelijk. Dan zit je met een gids te praten die tegen je zegt van: ja, ik heb Boeddha in mijn hart. En dan probeer je iets over Jezus. En dan voel je zo'n onmacht en zo'n, denk, ach, hier is gewoon nog een wereld te winnen. En dan volg je via internet het nieuws thuis. En dan lees je over hele parmantige verklaringen die worden uitgegeven. Waarin mensen het allemaal zo ontzettend goed weten. En weet je wat me dan als eerste gaat? Nou, niet eens zozeer dan in de eerste plaats om inhoud. Weet je wat me daar nou zo ontzettend in tegenstaat? Is dat wij als kerk even gaan vertellen aan de buitenwereld hoe het allemaal in elkaar zit. Dan moeten we zo maar uitkijken. Weet u, wij zijn door, als je bijvoorbeeld ziet in de brief van Korinthe, 1 Korinthe 5. Dan zijn we door de Heere God erop gewezen dat we elkaar mogen beoordelen. dat we elkaar mogen aanspreken. Dat het heel goed is om binnen de gemeente dit soort gesprekken te voeren. Ook over homoseksualiteit. Dat het heel goed is om met elkaar erover in gesprek te gaan. Eerlijk aan de hand van de Bijbel. En dan eerlijk aan de hand van de Bijbel tot conclusies kunnen komen. Die je ook als je pastor bent gewoon pijn kunnen doen. Maar daarom wel waar zijn. Waarin je naast de ander gaat staan. Iets van zijn pijn en moeite ervaart. En niet te snel met allerlei antwoorden komt. Dat is volgens mij de manier die God van ons vraagt. Ook daarin de minste kunnen zijn. Waarom moet je nu een stelling over homoseksualiteit op internet plaatsen? Dat de hele wereld ervan kan genieten. Dat is puur Amerikaans. Kijk, ons is als kerk leiding geven aan de wereld. Mensen, we zijn om te dienen. En we mogen elkaar erop wijzen. En we mogen er samen in gesprek over gaan. Maar ga alsjeblieft naast degene zitten die dat betreft. Open met hem samen de Bijbel. Ga samen op zoek wat de betekenis van God, wat God hierin zeggen wil. Het is niet persoonlijk bedoeld tegen iemand die dat ook ondertekend heeft. Ik weet trouwens helemaal niet. Ik heb wel die lijst nog op internet gevonden trouwens. Maar het gaat mij niet om mensen daar persoonlijk om af te kraken. Maar ik vind het toch van een zekere arrogantie spreken. Waar we niet moeten willen. Toen ik in Middelburg stond, had ik contact met een jongen die uit een van deze gemeentes waar een van de opstellers vandaan komt. En die jongen worstelde daar tot in zijn tenen mee. Ging soms midden in de nacht tegen 12 nog een heel stuk met hem hardlopen. Om zover te krijgen dat hij ging praten, dat hij zich uitte. Ik heb in die tijd dat ik dominee ben een paar keer naast iemand zo'n strijd geprobeerd mee te maken. En weet u, ik weet ook niet altijd waarom de Heere God in zijn woord dingen omschrijft en regels geeft, waar wij ook niet altijd precies de achtergrond van weten. Maar ik probeer me dan toch te buigen om voor het woord, te buigen voor wat God zegt, maar naast de ander. En niet vanuit een hoogte naar iemand toe. En eerlijk gezegd zie ik er alleen maar ellende van komen van dat soort dingen. En laten we nou alsjeblieft die positie houden van de minste te willen zijn. Is daarom alles goed? Moeten we daarom alles goed vinden? Dat is een hele andere discussie. Daar gaat het helemaal niet over. Voer alsjeblieft in de gemeente dit soort gesprekken met elkaar. Maar doe het naar elkaar toe. Want op deze manier haal je de naam van God alleen maar omlaag. Op die manier maak je alleen maar ook het christendom voor de buitenwereld belachelijk. Ook omdat de ander je natuurlijk op woorden gaat vangen die je dan misschien niet bedoeld zal hebben, maar wel neergezet hebt. Dat hoeft niet. Durf te buigen. Durf te dienen. En durf ook in de gemeente van Barendrecht, in de gemeente van Bodegraven net zozeer, daar worstel daar ook mee, durf een klimaat te scheppen waarin iemand die worstelt met homoseksualiteit, waarin iemand die worstelt met deze dingen ook naar buiten durft te komen en het gesprek durft aan te gaan. Durf in je ogen de liefde van de Heer Jezus Christus uit te stralen. Waarin je in gesprek wil over wat God van ons vraagt. Durf uit te stralen dat de liefde van Christus ook vraagt om te buigen voor zijn geboden. Niet omdat dat zo makkelijk is. En laten we alsjeblieft stoppen met over de rug van anderen een stuk eenheid te krijgen. Valse eenheid lijken te laten creëren van, kijk, ons is rechtzinnig zijn. Want zo werkt het niet. We zijn het in de gemeentes, in de onderlinge gemeenten. We zijn het niet eens over welke vertaling we lezen. We zijn het niet eens over welke psalmen we zingen. We zijn het niet eens of we ritmisch of niet ritmisch zingen. We zijn het echt in alle. Over uitverkiezing zijn we het niet eens. Over dit zijn we het niet eens. Over dat zijn we het niet eens. En moeten we nou over de rug van de homoseksuele medemens ons opeens in een eenheid buigen? Kortom. God God vraagt van ons om ook hier in de minste te durven zijn. En dat betekent niet dat je daarin alles goed vindt wat de ander doet. Vergeet niet dat je daarin ook niet de ander durft te waarschuwen. Maar je kunt iemand pas waarschuwen, jongens. Je kan pas met iemand ook over hoe mooi Gods geboden zijn, hè? Kan je pas met elkaar over praten als je met iemand durft mee te lopen. Het mooiste voorbeeld is daarin, denk ik, wat Jezus doet met de Emmausgangers. Dacht je dat het voor Jezus nou ook één probleem was geweest, om als op het moment dat hij vanuit Jeruzalem vandaan loopt met die twee Emmausgangers, hè, die tegen hem zeggen van, heb je niet gehoord wat er allemaal gebeurd is van Jezus uit Nazareth? We dachten dat hij Israël zou bevrijden en hij is gekruisigd. En nu komen nog mensen tegen die zeggen dat hij nog opgestaan is ook. Nou, dat is wel, doet de deur al dicht, dan is het tijd om te gaan. Maar wat was er nou niet makkelijker geweest dan dat Jezus gelijk gezegd had, ja, maar hier ben ik. Zich gelijk het laten zien. Probleem opgelost. Doet Jezus het niet? Jezus loopt met ze mee. Gaan we ze vragen. Oh ja? Hoe zit dat dan? Wat zegt de profeten dan? Oh? Maar zou je het niet? En dan gaat hij de schriften openen. En dan gaan hun harten branden van verlangen. En zo moeten we met elkaar opgaan. We lopen met elkaar mee. We openen samen de schriften. En we durven ook samen te buigen. Voor de waarheid van het woord. Maar ook samen. En daar zou ik u echt toe willen uitnodigen. Neem het verdriet van de ander daarin ook serieus. En het lijden van de ander. Ook op het gebied van homoseksualiteit. Want een makkelijke weg is dat zeker niet. Is er nog een einde daaraan te plaatsen dan? Heb je nu op deze manier niet... Als daar alles onmogelijk gemaakt is. Je gezegd hebt van ja, het gaat hem om de minste te zijn. De ander is groter enzovoort. Nou, dat slot van vers 29 en vers 30 gaat wel degelijk om. Aanvaard je wat de woorden van God zijn? Aanvaard je dat je omgedraaid moet worden? Doordat je met de doop van Johannes gedoopt wordt. U weet, de doop van Johannes is de doop waarin je zegt dat het anders met je leven moet. Dat is een andere doop als de doop die wij beleiden met elkaar. Ik zie die doop van Johannes ook nogal eens terugkomen bij mensen die een leven geleid hebben, wat dwars tegen God ingaat, vaak ook gelovigen, en die dan tot bezinning komen. Zo had ik een meisje in mijn vorige gemeente die heel erg worstelde met problemen op het gebied van seksualiteit. En die was echt, misschien met 20 jongens. Had ze een relatie gehad tijdens zo'n vakantie waarin je alleen maar rondtrekt. En ze kwam terug en ze ging alles blijden, alles ging open. En die heeft zich, ik weet niet eens waar, die heeft zich ergens opnieuw laten dopen. En dan kan je natuurlijk allemaal als rechtgeaarde christenen overeind gaan zitten van, oh wat doe je nu en doe je dat. Het kind wil gewoon belijden dat ze overnieuw wou beginnen. Dat ze zich opnieuw achter de Heer Jezus Christus wilden plaatsen. En zijn bloed wilden verder gaan. En zo hebben die mensen het gedaan die naar Johannes gegaan zijn. En zo is de andere mogelijkheid. Wordt in dit gedeelte ook. Het eindigt dit gedeelte mee. Daarom wou ik bij vers 30 eindigen. Met de vraag. En met de opmerking naar u. Naar mezelf toe. Verwerp God niet. Verwerp het raadsbesluit van God niet met betrekking tot jezelf. Als je niet gedoopt wil worden. En dan zeg ik het even in taal van nu. Als je buiten Jezus Christus om wil gaan. Dat geldt voor de Johannes in de gevangenis. Die moet, en ik zeg dat heel voorzichtig, want je kan het niet voorstellen. Als je zulke geweldige beloften hebt en alles stort in elkaar en je wordt nog eens keer onthoofd ook. Hoe alles in elkaar stort. Maar dat geldt voor Johannes en dat geldt voor ons. Durf te schuilen achter Christus. Durf je vrijheid te beseffen die ligt in hem. Ook al blijven alle omstandigheden daartegen in gaan. Ook al verlies je het elke dag weer opnieuw. Je bent van Jezus Christus als je gelooft in hem. God kijkt naar je. Alsof we zijn zoon zien staan. Je mag achter hem schuilen. Durf dan ook daarin de minste te zijn. En op die manier het woord te verkondigen. Zoals Johannes spreekt het tegen Israël en niet tegen de Romeinen. Pas als ze hem opzochten, durfde hij iets tegen de Romeinse soldaten zeggen. Er staat nergens dat Johannes naar de eerste beste kazerne is toegegaan en daar het woord heeft verkondigd. Nee, Johannes is in de woestijn. Dan komen er ook soldaten naar hem toe. Dan durft hij ook hen te bereiken. Maar in de eerste plaats voor Israël. Voor zijn volk. Zo dat wij als gemeente elkaar durven aan te spreken. Elkaar alert blijven te houden. Daarin elkaars pijn ook te ervaren. Om elkaar heen te staan. Dat ook de gemeente van Jezus Christus een veilige plek is. Waar je kan spreken over dat waar je mee worstelt. En waarin je samen verder gaat. Levend. Op die manier. Zoals God het wil. En daar past geen arrogantie bij. Daar past alleen maar samen buigen. Samen leven van vergeving. Amen. Denk dan aan een psalm uit de gevangenis. Dacht ik aan psalm 130. Vers 1, vers 3 en vers 4.
Thank you.
Laten we samen nog danken. Heere God, wat is die Johannes de Doper toch een ontzettend moeilijke weg gegaan. En hoe moeilijk kan het ook zijn om door alles heen vast te blijven houden aan de kracht en de waarheid van uw belofte. En moet ook eerlijk zeggen dat we dat soms niet altijd begrijpen. En dat het antwoord van dat het ook niet hoeft. En het geloven meer is als dat, Heer, dat ook dat is niet altijd afdoende voor ons. Het is wel geweldig om te mogen beseffen dat juist ook deze Johannes die met die vraag bij Jezus komt, bent u het nou of verwacht u iemand anders, dat die Johannes ook met zijn vragen de grootste profeet wordt genoemd. Onder de mensen mannen die uit vrouwen zijn geboren, is hij de grootste. Geweldig om dat te horen. En tegelijkertijd, Heer, ook bemoedigend om dan daarachteraan uit de mond van onze zaligmaker te horen. Maar de minste is meer dan hij. Heer Jezus Christus, u kwam om te dienen. En niet om gediend te worden. Dat heeft u zelf gezegd. De Zoon des Mensen is gekomen om te dienen. En niet om gediend te worden. Vergeef het ons, Heer, als we ook als gemeente misschien die taak in de samenleving wel wat zijn vergeten. We zijn goed in ons terugtrekken in onze eigen veilige vestingen. Waarin we de dingen precies doen op de manier zoals wij vinden dat ze moeten gaan. Maar zout in de wereld kan pas effectief zijn als het in de wereld komt. Als we durven met de ander het gesprek aan te gaan en te laten zien hoe het er in de gemeente aan toe gaat. Als ergens ook uw gemeente groeide, en als ergens ook de kracht van het geloof zichtbaar was, was het niet in die christengemeentes waarin men naar elkaar toe liet zien wat het betekent om te geloven in Jezus Christus, om te buigen onder de macht en het gezag van uw geboden. Als uw apostel Paulus een brief aan de gemeente schrijft, wordt die brief niet op de markt voorgelezen, maar in de gemeentes. En in de gemeentes is de opdracht om te laten zien wie u voor hem bent geweest. En Vader, hoe meer we beseffen wie we zelf zijn voor u, hoe minder het ons ook past om een hoge toon aan te slaan naar de ander. Want alles waar we het altijd de ander verwijten, doen we zelf ook. En kan ieder van ons zijn eigen worstelingen hebben. Wij zijn niks beter. Houd ons maar klein, Heere God. En help ons, ook als we de uitdagingen van dit leven vaak niet meer aankunnen. Als we vastlopen. Geef ons de kracht om te geloven dat het geloof in u niet de oplossing is van al onze problemen. Maar dat het geloof in u wel de kracht geeft om met de problemen verder te kunnen gaan. En om een hogere werkelijkheid te zien. Om als een bevrijd, ontspannen mens verder te kunnen. Ondanks alles. Straks wordt het hoofd van Johannes de Doper aangeboden in een schotel. Dan denk je, de demonische macht hebben overwonnen. Maar dan wordt het Golgotha. En overwint uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de machten van de duisternis. En in hem mogen wij overwinnaar zijn. Dank u daarvoor. Dank u, Heer, dat we met onze vragen zo bij u mogen komen. Maar dat we dan ook de eerlijkheid moeten hebben om genoegen te nemen met de antwoorden die u in de schriften geeft. Te buigen voor uw gezag. Help ons daarin. En zegen ons erin. Wees u zo met de gemeente hier in Barendrecht. Zegen dominee Floor. Zijn vrouw, zijn gezin. Wees er erbij. Stel deze gemeente ook tot een zegen voor velen. Ook de manier waarop we met elkaar durven om te gaan. Een manier waarop we ook omzien naar hen die lijden. Ook de zwakkeren in de gemeente. Een manier waarop we ons ook niet boven elkaar verheffen. Maar samen worstelend ons voegen onder uw gezag. We kijken uit, Heer God, ook hierin naar uw komst. We kijken uit naar het moment dat dit ook gewoon voorbij is. En dat we ook dat verdriet in de ogen van de ander niet meer hoeven te zien. Dat ook onze antwoorden zo tekort kunnen schieten. Dank u, Heren, dat we mogen eindigen daarmee waar we ook onze gebeden begonnen zijn. Ondanks alles wat er gebeurt, houden we eraan vast dat u van ons houdt. En dat u op onze redding uit bent. En dat u in Jezus Christus ons bevrijd hebt. We willen ook in het gebed voor Israël bidden. Onze oudste broeder. Uw eerste kind. Heere, zegen Israël. Geef het vrede ook op het ogenblik met de aanvallen vanuit Syrië. Hoe Iran daar ook steeds verder oprukt. Hoe de raketten richting de Golanhoogvlakte zijn gestuurd. Heere, geef Israël vrede. Maar we zouden een enge boodschap voor Israël hebben. Als dat alleen maar de vrede is. Van voorspoed en overwinning op de vijand. Schenk Israël toch ook bijzonder die vrede die er is in het buigen voor Jezus Christus, uw Zoon. Dat we samen, Israël en de gemeente, ons mogen buigen voor Jezus Christus. En samen mogen erkennen, aan uw voeten is de hoogste plaats. Zeg ons zo, ook in de week die komt. Help ons, bewaar ons. Ook misschien als er op plekken zijn waar we beslissingen moeten nemen, ook op bestuurlijk niveau. Als we misschien de overheid moeten dienen. Als we daar ook soms keuzes moeten maken die moeilijk zijn. Heer, ondersteun ons en wees nabij. En daarom bidden we ook voor onze overheid. We bidden ook voor plaatselijke, landelijke overheid, ons parlement. Heer, dank u dat we een overheid hebben waarin we samen kunnen komen. Waarin we ons geloof kunnen beleiden. Waarin we uw naam kunnen verkondigen. Geef dat dat door mag gaan. Totdat u wederkomt. Om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 42 vers 5 is ook een hele bekende psalm. Een prachtige psalm, ook als antwoord op zo'n Johannes in de gevangenis. Op al onze dingen die anders gaan en waar we geen... niet in zien hoe het moet, te kunnen beleiden door alles heen dat de Heere uitkomst geeft. Psalm 42 vers 5. Weet je, er zijn fantastische mooie liederen die je al met elkaar kan zingen. En ik vind het ook geweldig hoor. Maar zo'n psalm als dit, die brengt dat toch onder woorden op een manier. Ja, die volgens mij echt uniek is. Misschien komt het voor mij persoonlijk. Zo'n psalm raakt mij. Zo'n psalm waar mijn vader is vrij jong overleden. En dit is de psalm waarin hij zich vasthield ook in. De laatste nacht waarin ik bij hem zat. En door dit alles heen. Zo'n Johannes en hoor je dit allemaal. En ik, ja, en hier houden we ons al vast door alles heen. Ga heen in vrede. En ontvang de zegen van onze Heer. De Heer zegent u. En behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.